De brief van de apostel Paulus aan die van Efeze. En die van Efeze is uiteraard niet de apostel van Efeze, maar de gelovigen in Efeze. Dit was ook maar een opschrift. Je moet er toch wat boven zetten. Maar of het een brief is aan Efeze, dat staat zelfs nog ter discussie. Maar daar hebben we het nog over. En bovendien, de brief begint met de afzender. Zo zonder meer. En ik lees u dus de aanhef, introductie van deze brief. Dat is Efeze 1 vanaf vers 1. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En daarna volgt één opsomming, waar wij nog even niet aan toe zijn. Een opsomming namelijk van die geestelijke zegeningen, die dan samengevat worden als introductie feitelijk tot deze brief. Ik heb begrepen dat als je een cursus volgt, begrijpend lezen. Ik weet het zeker, want ik heb het van, hoe heet die jongen? Lubach. Kijk, zie wat hij oplet. Hartelijk dank. Dan moet je weten waar in het stuk de introductie ophoudt en het middengedeelte begint en waar het eind begint enzovoort. En ik weet nooit waar de introductie ophoudt, want de fatsoenlijke introductie die gaat gewoon over vanzelf vloeiend in het thema. Dus dat soort gedoe. Ik heb gelukkig nooit zo'n cursus gevolgd. Maar ik voeg er meteen dan wel toch aan toe dat ik me heus wel bewust ben dat naar de mens gesproken, en ook naar die andere mensen gesproken, naar de mens gesproken, mijn werk in hoofdzaak bestaat uit anderen te leren lezen in de praktijk. Want dat is het eigenlijk, hè. Lezen wat er staat. Wat staat hier eigenlijk? Nou goed. In de eerste plaats, in het opschrift, dat wil zeggen, wat er boven staat voor vers 1, staat iets dat wij ter harte zouden nemen, iets waar je ook gemakkelijk overheen leest. Maar er staat de brief van de apostel Paulus aan die van Efeze. De brief. Dat staat erboven. Het blijkt natuurlijk uit de eerste woorden, met name vers 1 van deze brief, dat het inderdaad een brief is. En wij zijn eraan gewend, wij weten niet beter dan dat wij in de Bijbel nu eenmaal brieven hebben enzovoorts. In het Oude Testament trouwens ook, maar die zijn van totaal andere aard. Maar je komt ze ook nog tegen. Een enkele. Maar hier in het Nieuwe Testament, wel nu in het boek wat wij noemen het Nieuwe Testament, omdat het geschreven is in de dagen dat het Nieuwe Testament was aangebroken. Oké, nog een keer dan. Wij spreken over het Oude Testament omdat er een Nieuw Testament is. Dat weten wij zeker, want er staat in Hebreeën 8. Alleen het woord testament lees je daar niet, geloof ik, maar je leest het woord verbond. Maar dat is hetzelfde. In het Hebreeuws en in het Grieks is geen verschil tussen verbond en testament. Verbond en testament is hetzelfde. Een testament, wat wij een testament noemen, is namelijk ook een verbond. Zij het dan dat testament eigenlijk een eenzijdig verbond is? Maar ja, in het Oude Testament kennen wij ook verbonden die eenzijdig zijn. De meeste. Nou ja, de wet niet, maar alle andere verbonden zijn eenzijdig. Dat wil zeggen, de Heer doet een belofte. aan Mozes ook, maar er waren condities aan. Er waren voorwaarden aan verbonden. Dus dat is tweezijdig. Maar de belofte aan Abraham bijvoorbeeld, die zei gewoon tegen Abraham, ik zal u groot maken en uw nageslacht als de sterren des hemels en het zand der zee. En wat het maar was allemaal. En aan uw zaad zal ik het land geven. En aan David was ook gewoon belofte. David wilde wat voor de Heer doen, een huis bouwen namelijk. Toen zei de Heer, doe dat maar niet, je zoon zal dat doen. Want ik ga voor jou een huis bouwen. En de geboorte van die zoon maakt daar onderdeel van uit trouwens, van het huis van David. Maar goed, de Heer bouwt Davids huis. En niet op voorwaarde van. Hebben jullie dat nog? Nou ja, het was wel op grond van iets, maar niet op voorwaarde van iets. Aan die grond was al voldaan, voor zover je toch een voorwaarde vindt, was er al aan voldaan. Abraham geloofde God, enzovoorts. En op grond van zijn geloof deed de Heer aan Abraham een belofte. En dat was bij David ook zo. En ik laat die anderen nou buiten beschouwing. Maar ook als het eenzijdig is, heet het een verbond. Er is dus in de grondtekst, niet in het Hebreeuws, niet in het Grieks van het Nieuwe Testament, enig verschil tussen testament en verbond. Dat is heel lastig voor de vertalers geweest. Dus daar moeten we medelijden mee hebben. Alleen daar hebben ze niks meer aan natuurlijk, nee. Dus je moet dat gewoon leren, dat is geen enkel probleem. Maar onder het oude verbond werd beloofd een nieuw verbond. En sinds het zo heet, een nieuw verbond, heet het oude verbond, zegt Hebreeën 8 daarover. En zo is het maar net. En na deze boeken die onder het oude verbond geschreven zijn, officieel, krijgen we eerst een paar honderd jaar niks. Waarom dat was, misschien leg ik dat nog eens uit, maar nu maar even niet. Maar ik bedoel zo tussen Malachi en, want dat was de laatste profeet van het oude verbond, onder het oude verbond. Tussen Malachi en Matthäus, het eerste boek in het Nieuwe Testament, ligt pak een beetje zo'n 4 eeuwen. Zo'n 400 jaar, dat is ongeveer net zover als van de 80-jarige oorlog. Zoiets. Het is flink wat, ja. Maar goed, er ligt 400 jaar tussen. En het nieuwe verbond, als vervulling van de beloften in het oude verbond, begon officieel door de dood en opstanding van Christus. De Hebreeënbrief zegt dat het oude verbond beëindigd werd officieel door de dood van de Heer Jezus. En dat het nieuwe verbond begint in zijn opstanding, strikt genomen. Strikter kan niet. Het wordt niet altijd zo strikt genomen, het is soms het algemeen zijn dood en opstanding. Dat het 3 dagen betreft, oké, maar zo nauwkeurig hoeft het niet altijd. Maar in de opstanding van Christus werden de beloften Gods vervuld. Dat is dan ook wat vervolgens gepredikt wordt. En daarom was het evangelie ook tevoren beloofd, zoals onze broeder daar straks gelezen heeft, uit Romeinen hoofdstuk 1, nou ja, en 2 dan, maar Romeinen 1, vers 1 en 2, dat bedoel ik te zeggen. Afgezonderd, Paulus afgezonderd tot het evangelie dat God tevoren beloofd had. Ook per definitie, op grond van het oud-testamentische woord voor evangelie, overigens. Maar evangelie is niet anders dan de prediking, de boodschap van het nieuwe verbond. Dat is aangebroken. Hebben jullie dat nog? En dus, prediking van het evangelie is de prediking van de opstanding van Christus. Natuurlijk, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. Maar al die nieuwtestamentische bijbelboeken heten zo omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. Oké, misschien hebben sommige mensen wat aantekeningen verzameld al voor die tijd, voordat ze overgingen tot het schrijven van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die wij de evangelisten noemen, en hun boeken noemen wij de evangeliën. Ja, noem het maar zo, ik heb er geen moeite mee. Ik heb geleerd dat titels slechts dienen tot onderscheiding Dat wil zeggen, dan weten we waar we het over hebben. En dat we niet al te zeer moeten hechten aan titels van wie dan ook. En van wat dan ook. Aan boeken. Ja, het gaat niet om de titel. De titel is een leuke grap soms, een leuke vondst. Maar het is alleen maar ter onderscheiding. Wat mijn naam betekent, mogen dan bij gelegenheid interessant lijken, maar het is volstrekt van geen belang. Het gaat er maar om dat die bij mij, het horen van mijn naam, weet over wie het gaat. That's it. Dat heb je toch? Nou ja. Zo is het met dit soort dingen. Maar het Nieuwtestamentische boeken begint met wat wij noemen de evangelie. Wij noemen dat ook wel historische boeken. Nou ja, wij noemen dat officieel. Laten we het officieel doen. Voor een keer. Volgende keer doen we dat niet meer. Als we over 14 dagen nog weer hier mogen komen. En ik ook trouwens. Dan. Beslot hoor ik tot de risicogroep. Al jaren. Net als met de Piet. Maar goed, maar dan doen we het niet meer zo officieel. Maar nu even wel dan. Matthäus, Marcus, Lucas noemen wij de synoptische evangeliën. En een synopsis is een samenvatting. Dus ze geven een samenvatting van het leven van de Heer Jezus. Dat betekent dat het meeste niet verteld wordt. Dat is trouwens met alle biografieën zo. Want ik meen dat als het toch verteld moet worden, dan kunnen al de boeken in de wereld het niet bevatten. Dat weet ik zeker, want dat is wat Johannes zei. En die had ik nog niet genoemd. Want Johannes wordt niet beschouwd als een synopticus. De synoptici heet dat. Of synoptische evangelie. De synoptici. Matthäus, Marcus, Lucas. En Johannes vertelt maar zo weinig over het leven van de Heer Jezus, dat men dat in deze samenvatting wil noemen. Is waar. Maar Johannes is wel degene die dan bij elkaar dan toch wel erg veel vertelt over wat de Heer Jezus sprak. Minder van wat hij deed, maar meer van wat hij sprak. Het is van enigszins wat andere aard. Maar, niettemin, beschrijft het episoden uit het leven van Jezus, zoals Matthäus, Marcus en Lucas dat echt ook doen. En hoe je dat dan allemaal noemt, goed, dit was officieel. Maar het zijn dus in principe historische boeken. Ze geven een verslag van gebeurtenissen. Dat is wat ze doen. 4. Daarna hebben we er nog één. Ik draai mijn hand dan om, hè. Want dan heb je de hand vol. Dat is 4 aan de ene kant. En ze lopen allemaal uit op de dood en opstanding van de Heer Jezus. En een enkeling ook nog loopt tot hemelvaartsdag, laat ik het zo zeggen dan. Maar daarna volgt het boek Handelingen. Dan zijn het er niet 4, maar is er maar 1. Althans 1 boek. Hoeveel schrijvers het zijn, dat weten we niet eigenlijk. We weten alleen dat delen van Handelingen geschreven zijn door Lucas. En andere delen weten wij het niet. Ik vind het ook helemaal geen punt van discussie, omdat de hele Bijbel geacht wordt maar 1 auteur te hebben. En niet alleen zegt de Bijbel zelf dat dat zo is. Ik ben van mening dat het zo is, omdat dat blijkt uit de bestudering van de Bijbel. Het is 1 auteur. Er zit 1 grondgedachte achter en dat is het dan. Dat kun je alleen weten als je de Bijbel serieus niet maar leest zelfs, maar bestudeert. Dus daar heb ik verder geen problemen mee. Maar er volgt na 4, volgt er nog 1, dat is Handelingen. Dat gaat over de opstanding van Christus en wat er de gevolgen van zijn, voor zover het de historie aanbelangt. Is dat goed Nederlands of is dat een germanisme? Nou ja, voor zover het gaat over hoe gaat de geschiedenis verder, heb je Handelingen, een boek Handelingen. Dat heet Handelingen, dat wil zeggen daden, bezigheden desnoods, der apostelen. Ik moet u zeggen dat je van de meeste apostelen helemaal niks vindt. Je vindt nog net Johannes, maar die verdwijnt heel snel van het toneel. Je vindt Jacobus, er wordt helemaal niks over verteld, behalve dat hij onthoofd wordt. En we weten niet waarom. En dat was het dan. Dat is maar één zin, geloof ik, of één tekst. En dat is het dan. En dan had je natuurlijk nog Petrus. Die gaat iets langer mee, Petrus. Maar zodra Paulus ten tonele verschijnt... Nou ja, ten tonele geïntroduceerd wordt... verdwijnt Petrus ook van het toneel. Zodat we nog niet eens zeker weten of hij echt wel in Rome geweest is. Want het staat niet in de Bijbel. Hoef ik daar aan twijfel? Nee, ik denk dat hij in Rome geweest is, maar het staat niet in de Bijbel. Van Paulus wel, overigens. Het staat wel in de Bijbel. Maar dat verhaal houdt op en wat je dan in Handelingen vindt, is ongeveer dit. Het begint in Jeruzalem, dat staat in hoofdstuk 1, want de Heer zei tegen de discipelen in hoofdstuk 1 dat ze van Jeruzalem niet wijken mochten totdat. Dus het begint uitdrukkelijk in Jeruzalem. En het eindigt in Rome. En daar breekt het verhaal af. En dat kan iedereen zien. Want er staat dat Paulus 2 jaar ongehinderd in Rome gepredikt heeft. Aangaande het Koninkrijk Gods. Maar wat er na die 2 jaar gebeurd is, dat staat er niet in. Dus breekt af. Met andere woorden, in Handelingen vind je de overgang van Jeruzalem naar Rome. Populair gezegd, en ik wil niet anders doen nu dan dit, dat is van de Joden naar de heidenen. Van de hoge priester van het oude verbond Caiaphas in Jeruzalem naar de keizer in Rome. Of het gunstig is of ongunstig, hangt er vanaf van welke kant men het bezit. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat inderdaad de zaligheid als zodanig werd weggenomen van de Joden. En terecht kwam ergens buiten het Jodendom. Nee, in Rome, en daar wilden de Joden het ook niet. Dat zijn de laatste paar versen zelfs van het hele boek Handelingen. Heb je dat nog? Dat is de strekking van Handelingen. Voor de rest wat de discipelen gedaan hebben, wordt ons niet vermeld. De reden daarvoor is, als u het mij zou vragen, is dat het ook niks van doen heeft met hoe de zaligheid uit Jeruzalem wegging en in Rome terechtkwam. Of anderszins. Wat we weten, logischerwijze, is wat hoofdstuk 1 van Handelingen zegt, gij zult mijn getuige zijn. En ik weet het niet, maar misschien moet u dat nog eens een paar keer lezen, dat vers. En dan toch eens overwegen of het eigenlijk wel een opdracht is of niet. Ik ben namelijk van mening dat het geen opdracht is, maar een vaststelling van een feit. Vanwege de context, daaruit besluit ik dat. Namelijk, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Is de vraag. Toen zei de Heer... Nou, ach, het komt je niet toe om dat te weten, maar gij zult mijn getuige zijn. Begrijp u? En dat zullen, zult gij in deze tijd de koning, dat betekent toch ook niet, moet gij, hebt u de opdracht, de vraag is gewoon of u dat gaat doen of niet. En de Heer zegt tegen zijn discipelen wat zij gaan doen. Ik weet niet of je al wakker bent, maar het komt aardig overeen met 2 Samuel 7. David zegt tot de Heer, ik wil een huis voor u gaan bouwen. De Heer zegt, doe het maar niet, maar ik ga voor jou een huis bouwen. Kortom, koninkrijk. En dan handeling 1, zult gij in deze tijd de koninkrijk oprichten? En de Heer zegt, nou, maar gij zult mijn getuige zijn. Heb je dat nog? Het is niet een opdracht... Nee, ja, ik kan niet alles vertellen, maar als u nou vraagt, maar hoezo is dat geen opdracht dan? Dan moet ik u zeggen, ja, de gelovigen denken dat ze religieus zijn en dan krijgen ze opdrachten die ze uit moeten voeren. Dus dan hebben ze uitgevonden, wij moeten dit en wij moeten dat en wij moeten enzovoorts. Maar dat kan nog wel zijn dat je dat denkt, maar dat is niet zo. Oké, is het dan niet de bedoeling dat we... En zeggen, ja, het is de bedoeling. Ja, waarom denk je dat ik hier sta? Al 40 jaar? 30. Volgens mij is het langer, maar ik ga het uitzoeken. Het is moeilijk, maar misschien dat ik het nog terug kan vinden. Maar omdat wij verantwoordelijkheid hebben om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Of omdat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat pond te bewaren en handeling te doen totdat de Heer komt. En natuurlijk is dat zo. Maar de vraag is of in Handelingen 1 daar de discipelen het gebod krijgen, de opdracht krijgen. En du zolst, in het Duits, gij zult mijn getuige zijn. Nee, ik denk dat het de vaststelling is van een feit. Bovendien, later zeggen althans twee van de discipelen officieel, toen hen gezegd werd dat ze moesten stoppen, toen zeiden ze, wij kunnen niet anders. En ze zeiden niet, wir sollten. Wij moesten. Begrijp u wel? Zo ligt het niet. En Paulus zegt over zijn eigen bediening, door de genade die mij gegeven is, doe ik dit. Of vanwege de barmhartigheid die mij geschied is, dat is op een andere plek, maar zo zegt hij dat. Het is genade om dat te mogen doen. Maar die genade hebben we wel gekregen op dat, zo is het wel. Maar het is niet omdat het moet of zoiets. Zo liggen die dingen niet. Maar terug, hè. Vier boeken die we evangelieën noemen. Over die titel hebben we dus niet meer. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En ze zijn geschreven na de opstanding van Christus. Sommigen beginnen er trouwens ook mee. Maar daar lees je gemakkelijk overheen. Maar ze eindigen daar in ieder geval. En daarna gaat het over de opgewekte Christus. Dat is Handelingen. En wat er dan verder van terechtkomt. Maar wat er verteld wordt, heeft alleen maar van doen met hoe het evangelie, de zaligheid, de verantwoordelijkheid voor het woord van God uit Jeruzalem en bij de Joden wordt weggenomen en gedeponeerd wordt bij de heidenen. Dat is het verhaal. En ja, dat vindt u misschien vreemd, maar het gaat ook niet over de apostelen in het algemeen in Handelingen. Echt niet. Het is net Petrus een beetje en dan meteen Paulus. En daarmee wordt het inderdaad overgedragen. Het begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. Het verslag. Daarmee is niet de hele geschiedenis vermeld. Er is nog heel wat meer over te melden, maar dat gaan we nu niet doen. Maar wat ik probeer te vertellen is dat na Handelingen, de eerste vijf boeken van het Nieuwe Testament, wij zulke boeken niet meer hebben. Geen verslag en historische verslagen. Wel dat er af en toe wat vermeld wordt met betrekking tot de historie. Over bijvoorbeeld Jacobus' bezoek, de broeder des Heren. Een andere Jacobus dan de onthoofde uiteraard. Want anders wordt het toch wat lastig om bezoek te brengen in Antiochië. Maar goed, het bezoek van Jacobus in Antiochië, waar Petrus al was. En waar Petrus dan ineens weer kosher gaat eten enzovoort, enzovoort. Dat zijn historische details. Of Paulus die schrijft, ja, ik heb die en die heb ik daar en daar achtergelaten en dat soort dingen meer. Of hij schrijft van Titus, ik heb jou achtergelaten in, wat was het ook weer, in Creta, Cyprus, Creta. Op eilanden niet door elkaar gooien, op Creta om nog wat te doen. En dan denk ik, oh, ging dat zo? Maar zo, inderdaad, zo ging het dan. Maar het zijn brieven. En daarna hebben we helemaal aan het eind van het Nieuwe Testament nog één tamelijk fors bijbelboek van 22 hoofdstukken. Dat is wel wat lang voor een brief. Maar wij lezen eerst hoofdstuk 1 en begrijpen dat het toch fungeert als brief. Want het is schrijf aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En daarna meer specifiek schrijf aan de engel van de gemeente Susgeven. Ik ga dat nou niet uitleggen. Ik probeer alleen te vertellen dat hoewel het het karakter heeft van een boek, krijgt het toch op een of andere wijze de vorm mee van één brief. Dat geldt trouwens ook voor wat wij noemen de Hebreeënbrief. Alleen haal ik nou misschien iets aan waar u helemaal geen probleem mee had. Want de zogeheten Hebreeënbrief kenmerkt zich niet als brief. Je vindt geen afzender vermeld, hij is anoniem. Het hele boek is anoniem. En ook geen adressering. Er staat weliswaar boven de brief van Paulus. Maar dat denk ik ook hoor, dat het correct is. Maar vergis u niet, ik denk dat dat correct is. Maar het staat niet in het boek als zodanig. Het is een gok onzijds. Maar goed, educated guess heet zo'n ding in het Engels. Maar vooruit. De brief van Paulus aan de Hebreeën. Maar aan de Hebreeën staat ook nergens. Dat is van belang voor degene die zeggen, ja, maar de brief is geschreven aan Hebreeën en dat zijn wij niet, dus het is niet voor ons bestemd. Dan moet ik u zeggen, ja, ik ken een brief die is geschreven aan de Thessalonicenzen, maar bij mijn weten ben ik geen Thessalonicens. Sir. Hè? Dus ja, ik vind het. En Hebreeën, dat staat niet dat het aan de Hebreeën geschreven is. Het is namelijk voor iedereen die het boek leest een essay, laten we zeggen een verhandeling over een bepaald thema. Dat thema is de verhouding tussen het oude en nieuw verbond, waarbij gedemonstreerd wordt dat, en niet eens hoe zozeer, ook dat ook, maar. Maar waar gedemonstreerd wordt dat het oude verbond in essentie niet anders is dan een illustratie van het nieuwe verbond dat inmiddels gepredikt wordt, dat is evangelie immers, en is aangebroken door de opstanding van Christus. Heb u dat? Ik kan het niet beter zeggen dan ik nu gedaan heb. Ik kan hooguit proberen het nog een keer te zeggen met andere woorden. De Hebreeënbrief illustreert hoe het oude verbond een illustratie is van het nieuwe verbond. En dat je, als je het onder het nieuwe verbond leeft, leef je niet onder het oude. Hoeveel overeenkomsten er ook mogen zijn, het een is een vooruitwijzing naar het andere en wij leven onder het andere. En volgens de aankondiging van het nieuwe verbond, onder die titel, als dat een titel is tenminste, in Jeremia 31 vers 31... is het dus zo dat het nieuwe verbond komt niet als aanvulling op, maar als vervanging van het oude verbond der wet. Zodat als je onder het nieuwe verbond wil leven, is prima, maar dan niet onder de wet dus. Dat kan niet. En anders citeer ik Galaten, waar staat als je onder de wet wil leven, dan is Christus u niet nut en ben je van de genade vervallen. Het is of het een of het ander. Nou ja, en zo verder en zo verder. Meer moet ik er niet over zeggen, maar het zijn allemaal inleidende woorden feitelijk. Het boek Openbaring, oh nee, eerst nog even Hebreeën. Het is een verhandeling, maar waar? Dat is slechts zo tot je in het laatste hoofdstuk bent. Want in het laatste hoofdstuk krijgt het weer alle kenmerken van een brief. Dus toch een brief. Ja, ja, en als ik nou moderne theoloog was, zou ik zeggen, waarschijnlijk, en dan ga ik promoveren op het thema, namelijk dat de Hebreeënbrief incompleet is en dat er nog iets voor hoofdstuk 1 gezeten moet hebben, namelijk een afzender, geadresseerde, de hartelijke groeten enzovoort. Maar dat de eerste bladzijden uit boeken verdwijnen wel eens vaker, is mijn ervaring. Ik zie mensen die ook die ervaring hebben. Laatste wil trouwens ook wel verdwijnen, maar goed. Zoiets. Maar ja, ik ben geen theoloog, godzijdank. Ik ben ervoor verhoed geworden. Dus doe maar weer. Dus ik hoef dat ook niet erbij te verzinnen. Het punt is dat je niet meteen aan het begin van de zogenaamde Hebreeënbrief afhaakt en zegt, ja, maar het is niet voor ons bovendien, wat kan mij het schelen wat die of die schrijver, want het is ook niet voor ons en ik ben geen Hebreeër en het is niet voor ons en weet je veel wat. Niettemin zijn er mensen die dat wel zo doen. Maar goed, het heeft toch het karakter van een brief, maar dat is het laatste hoofdstuk. En dan blijkt dat de schrijver kennelijk zijn publiek, of moet ik zeggen geadresseerden, maar die zijn er niet, maar degene zijn doelgroep wel degelijk kent. Hij weet aan wie die schrijft, blijkbaar. Ik ga het niet met u lezen, want dat doe ik weer als ik de Hebreeënbrief met u bespreek. Toch? Nu niet. Ik heb wel eens gezegd, maar ja, dat kan ik nou ook niet meer zeggen. Vroeger kregen wij af en toe officieel 4 keer per jaar een morgenroodbrochure. En daar was altijd een inlegveld bij. Soms kom ik er nog in tegen, ligt het inlegveld er nog in. En dan weet ik weer welke jaargang het was. Enzovoorts. Dat is soms namelijk discutabel, want die nummering deugt soms niet. Er waren nog wel wat fouten in, maar dat inlegveld, zo is dat. En ik denk dat het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief dat inlegvel is. Maar toen maar. Toch een brief. Niet een brief, toch een brief. Dan hebben we Openbaring. Ja, dat is een boek. Maar uit het eerste hoofdstuk, zei ik al, blijkt dat het geschreven is aan. Want dat is de opdracht die Johannes krijgt om de inhoud van wat hij ziet en horen gaat, om dat te schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En dat betreft dus niet alleen de 7 brieven specifiek in hoofdstuk 2 en 3, maar het betreft het hele Bijbelboek. Zodat in essentie, we hebben de 4 die het leven van Jezus samenvatten op een of andere wijze, officieel zijn synopsis, 4 bij elkaar, de 4 evangelisten, tot aan de opstanding van Christus, want verder gaan ze niet. Daarna krijg je dus handelingen van wat, hoe het verder uitgaat en hoe de zaligheid van de Joden is weggenomen en gegeven aan een ander volk feitelijk, want daar komt het op neer. En dan breekt het af, het is tamelijk onvolledig, en de rest van het Nieuwe Testament is in briefvorm. Soms wat vreemde briefvorm dus, wat betreft Openbaring dan wel Hebreeën, maar het komt in briefvorm. Nou moet ik u zeggen dat de vorm van een brief niet geheel ongebruikelijk is in de literatuur. Maar toch, er zijn zelfs dagboeken die feitelijk ook geen brieven zijn, ook al beginnen ze dan met Lieve Lita, of waar beginnen ze ook wel mee?
Lieve Mona.
Lieve Mona. Ja. Gut, wat is er met Anne Frank gebeurd?
Lieve Kitty.
Kitty was dat, ja, ik wou zeggen. Maar ik kan al die namen van die meisjes niet onthouden. Maar toen al. Lieve Kitty, enzovoort. Een denkbeeldige geadresseerd is. Dat komt dus voor. Dat wel. En dit is nogal simpel, maar natuurlijk, briefwisselingen van mensen die een reputatie hebben worden ook uitgegeven, want het levert allemaal geld op. Al waren het ook kladbriefjes enzovoorts, toch? Zo gaan die dingen, maar er is ook in de literatuur de vorm van de brief, dat bestaat. Ik ken ze, maar toe maar. Maar gebruikelijk is het niet. En waarom kiest dan een schrijver voor de literaire vorm van een brief? Want dat is het gewoon, hè? Ik bedoel dit, de literaire vorm bedoel ik mee. Oké, zelfs de gemeente in Efeze kan denkbeeldig zijn, bij wijze van spreken. Dat doe ik met opzet, omdat de brieven in Openbaring 2 en 3 zijn denkbeeldig, hoor. Dat is wel vervelend voor degene die er de kost mee moeten verdienen om mensen rond te leiden in die 7 plaatsen waar die brieven aan geadresseerd zijn. Pergamus en zo, weet je wel. Maar dat is dan nog de meest interessante, denk ik. Maar toen maar weer. Maar die brieven zijn denkbeelden. Dat staat er trouwens bij. Want er staat schrijf aan de engel van de gemeente die te, aan de geest, aan de engel, aan de, het is, ze hebben een profetische betekenis, die brieven. Dat zit inclusief de namen die daarbij genoemd worden. Maar daar ga ik het ook niet over hebben nu. Waar ik het over heb is over de vraag, waarom komt dit woord van God tot ons door, tot in de vorm van een brief? Begrijp je me goed? Natuurlijk, die brief is aan de Romeinen geschreven en die andere aan Galaten. Al weet men tot vandaag niet met zekerheid waar die Galaten dan woonden. Nee, je kan wel een brief schrijven aan de Saksen, maar waar ga je die bezorgen? In het voormalige Oost-Duitsland? Of verder hier naar het westen? Niedersachsen? Sachsen, Niedersachsen? Of bezorgen ze in de Achterhoek of in Groningen? Daar staan nogal wat Saksische boerderijen, dus de keutel. Toch? Of bezorgen ze in Engeland? Dat is nogal een verschil. Waar zitten die lui? En waar wonen die Galaten? Maar goed, Galaten in elk geval. Laten we zeggen, ongeacht waar het dan was. En zo verder. Ik geloof wel dat het letterlijk is. Maar dan nog. Daar steekt iets achter. Dat is niet zomaar. Er zijn veel meer brieven geschreven. Dat mag je wel aannemen. Maar meer hebben wij dan niet. Dit zijn ze. Dit is ons overgeleverd. Ik vraag me niet hoe het kan dat dit dan kan bij de kanon horen. En andere boeken niet. En wie dat heeft vastgesteld. Want er wordt al zoveel over geroddeld. En mijn antwoord op dat soort vragen is. Wij weten niet hoe dat komt. Het is nou helemaal zo. En als je het nazoekt. Ik heb het ook geprobeerd na te zoeken. Van, hoe komt het dat bepaalde boeken in de Bijbel terechtgekomen zijn en andere niet? Ja, dat weten we niet. Er zijn wel theorieën over. Er zijn mensen die moeten promoveren. Of verdienen de kost door uit hun duim te zuigen en ze schrijven wat op. Hele verhalen, maar het gaat nergens over. Maar het maakt indruk en dan heb je dat gehad. En dan ben ik weer 3 tientjes armer. Overkomt mij elk jaar wel een paar keer. Ja, dan wil je wat weten. Dan denk je, titel, dat lijkt goed. En dan lees je zo'n boek en denk je, die zijn gek. Die verzinnen het ter plekke. Dat zijn theorieën. Er zit geen enkele grond onder. Nou ja, dan weet je dat ook weer. En leergeld betalen, dat weet u, dat is heel kostbaar. Ja. Maar goed. Maar waarom in de vorm van een brief eigenlijk? Omdat het alleen bestemd is voor een bepaalde geadresseerde, van mijn part een groep. En daar blijft het dan bij. Omdat het niet bestemd is voor Jean et Allemand. Dus toch niet naar Duitsland, begrijp ik nu. Maar toch maar. Niet voor Jan en Alleman. Hebben u dat nog? Dat is een brief. Brieven kennen het zogeheten briefgeheim. Officieel. We plakken die dingen tegenwoordig dicht. Vroeger ging er zelfs een zegel op. En een lintje erbij, enzovoorts. Om zeker te maken dat niemand erin gekeken heeft, enzovoorts. Dat was geheim. Hoor je dat? De broeder zegt, daarom sprak de Heer Jezus in gelijkenissen. Omdat het niet voor iedereen bestemd was. En dat is ook zo. En niet omdat ik dat denk. Maar gewoon omdat hij zelf dat zegt. Waarom spreekt u tot en door gelijkenissen? Omdat het u, de discipelen, gegeven is de verborgenheden van de koninkrijk der hemelen te weten. Maar deze is het niet gegeven. Het was om dingen geheim te houden. Dat is niet voor iedereen bestemd. Waarna hij 1 of 2 gelijkenissen uitlegde. In Matthäus 13 bijvoorbeeld. Maar niet aan het publiek. Maar alleen onderling. Soms staat er. Dan gingen de discipelen tot hem alleen en vragende. En dan kregen ze soms een antwoord. Of wat er voor door moet gaan. Maar het was niet voor iedereen. En sommige dingen waren zelfs niet eens voor alle discipelen. Toch? Er waren er ook maar 3 die mee naar binnen mochten of mee de berg op mochten of wat dan ook. Maar waarom? Omdat het niet voor de mensen in het algemeen bestemd is. Eigenlijk, laat ik dat maar zeggen, dat maakt het niet zo uit. Ik zei u net, Handelingen gaat over hoe de zaligheid van Jeruzalem naar Rome ging en daar af. Maar maar eigenlijk, het was Rome. Dat weet iedereen dan nu. Van de Joden naar de heidenen. Dat is het eigenlijk, hè. Dat weet je. Dan zegt men, en door de Romeinse snelwegen. Mm-hmm. Nou, snelwegen. Je moet niet harder rijden dan 15, anders rammelt je hele motorfiets uit elkaar, hoor. Op de Via Appia. Ik weet het zeker. Want ik heb het geprobeerd. Maar Doe maar. Maar doe maar. Dus, maar dat heette dan Romein. Door die goede verbindingen, laten we het dan zo zeggen, die er waren, die door de Romeinen zijn aangelegd, is de evangelie het hele Romeinse Rijk verspreid. Dat ging ook makkelijk. Enzovoort. En dat is ook zo. Ja. Maar toch, dat Rome fungeert als dekmantel. Een goede dekmantel. Namelijk de hoofdstad van de wereld. Van het grootste rijk van die dagen. Het meest invloedrijke van die dagen. Enzovoorts. Maar in de praktijk ging het naar Brittannië. Ook toen het naar Rome ging, ging het naar Brittannië. Want kwam in Rome terecht bij het Britse koningshuis dat daar gevangen zat. De familie van Caradoc zelf en zijn familie. Zeker, sommige namen van die familie worden dan ook inderdaad in de Bijbel vermeld. En ook als aanwezig in Rome, maar meer ga ik daar nou niet over zeggen. Want het ging in werkelijkheid naar de 10 stammen van Israël. Dat is de route. Ging van de 2 naar de 10. Maar dat hoeft niet iedereen te weten. Dat vertel ik u nu, omdat we nou even onder elkaar zijn, zal ik maar zeggen. Voor wie het interesseert. En voor anderen zeg ik, oké, ja, dan maar niet. Maar het is wel wat de Bijbel leert, hoe het gaan zou. En het is ook wat je in de geschiedenis kunt terugvinden. Dat het zo gegaan is. Maar alleen al mijn woordkeus, je kunt het terugvinden. Veronderstel dan toch dat het op een of andere wijze zoek is. En zelfs iets als de uitdrukking, ik vind het prachtig, de uitdrukking, de verloren stammen van Israël, of de verloren 10 stammen van Israël, vind ik mooi. Zij zijn niet verloren, zij waren niet verloren, ze zijn nooit verloren geweest. Maar we hebben ze gewoon ausgeradeerd uit de, waarom moet het nou in het Duits? Omdat theologie is misschien, weet ik het. Maar we hebben ze gewist uit ons geheugen. Wij willen niet weten. Wij redeneren het weg. Op soms wel erg naïeve en lachwekkende wijze, maar het wordt wel geredeneerd. Men bedoelt het serieus, maar het is. Maar de wereld hoeft dat niet te weten. En dat is omdat God in onze dagen een werk doet in het verborgene voor de wereld. Want officieel, onthoud die. Wij komen het nog tegen hier. Nou, natuurlijk komen we tegen. Ook in Efeze. Uitdrukkelijk zelfs. Maar officieel, God heeft zich, Christus heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Dat is de strekking van het zogenaamde hemelvaartsdag. Wij noemen het zo, daarom noem ik het zogenaamd hemelvaartsdag. Het was het laatste teken dat de Heer Jezus hier op aarde deed. Het was een demonstratie van hoe hij zich teruggetrokken heeft in de hemel en dus achter het gordijn, de coulissen. Er bestaat hoor, coulissenbevolking, er bestaat. Ik heb het al nagevraagd in de beeld. Maar toch maar. Achter de coulissen, achter de wolken en de verwachting is, maar die staat erbij ook in Handelingen, die staat er ook bij in Handelingen 2. Hij zal ooit uit die wolken, en dus uit de hemel en van achter de coulissen, weer op het toneel verschijnen. Komen op de wolken des hemels. Daniel 7. En nog zo wat schriftplaatsen. Ook uit Jesaja natuurlijk. Och, dat gij de hemelen scheurdet. De wolken dus. Oké, bij wijze van spreken. Het gaat erom dat die hemel open gaat en dat hij wederkomt. En in die tussentijd, dat is waarin wij leven, deze tijd, verbergt hij zich voor de wereld. Dat is omdat de Bijbel het zegt. In de eerste plaats omdat het aangekondigd was in het Oude Testament. En in de tweede plaats natuurlijk omdat het Nieuwe Testament zegt dat dat nu is. Hij heeft de wereld losgelaten om een heel eenvoudige reden. Als hij zich met de wereld zou bemoeien, zou hij recht moeten brengen in de wereld. Namelijk een oordeel brengen over Joden en heidenen. Omdat men de Messias, omdat men hem als de Messias, verworpen heeft. Nou, eerst gekruist en daarna verworpen. Nee, niet andersom. Dat wil zeggen, je mag het andersom zeggen, maar ik zeg het bewust zo. Men heeft hem gekruist en toen was het Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo was dat nog een keer. Maar wat niet vergeven wordt, is uiteraard dat men de prediking van de opgewekte Christus afwijst. Dat is het punt. En dat geldt specifiek ook voor het Joodse volk, als zodanig. Niet omdat zij verantwoordelijk geacht worden voor de kruisiging, of iets dergelijks. Maar zij worden verantwoordelijk geacht voor het verwerpen van de opgewekte. Dit is wat het is. Of zoals mijn vader het placht te zeggen, in een heel ander verband. Die zei, dan de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, is die van ongeloof. Dan hebben we het niet over strafmaat of iets dergelijks nog. Dat is een ander ding. Maar dat de mens verloren gaat, in de absolute betekenis van de term, is alleen op grond van ongeloof. Dat geldt uiteraard dus ook voor het Joodse volk als zodanig. Is ongeloof. Ze zijn gestruikeld door ongeloof en gij staat door geloof, staat er dan. Hè? Dat is Romeinen 11. Maar goed, de Heer zou een oordeel moeten brengen. En als u zegt, maar dat hoort dan toch meteen te gebeuren, dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook gebeurd. Het oordeel bestaat er vooralsnog uit dat de Heer zich uit de wereld heeft teruggetrokken en dus de dingen officieel op zijn beloop laat. Nou ja. En vervolgens bestaat het daaruit dat als hij in de toekomst, alsnog verschijnt, dan zal hij een actief oordeel brengen over de mensheid als zodanig. Wissenwaarachtig, beginnend bij Jeruzalem, het Joodse volk dus, en vervolgens alle andere volkeren. Die profetieën daaromtrent in het Oude Testament zullen alsnog vervuld worden. En in dat verband wijs ik, want ik beschouw het allemaal als inleidende woorden naar de Efezebrief toe. Maar je moet toch wat. Dus verwijs ik naar Romeinen, met name hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Waar staat dat de toorn Gods, de vraag is hoezo evangelie? Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, vers 16. En dan vers 18, want de toorn Gods. En toorn is een synoniem voor oordeel. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel degelijk overlappend. In het Oude Testament al. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen, staat er geloof ik. Of over de wereld, wat staat er precies? Ik zal even kijken. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En kijk even in uw Bijbel, staat de vertaling. Het volgende woordje is als, maar het staat schuin gedrukt. Dus indien enigszins mogelijk, moet je het uitraderen. Want er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat is de beschrijving van de wereld als zodanig. Oké, u en ik als gelovigen bevinden ons in een andere positie, maar dit is ook pas Romeinen 1. Kijk, Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, enzovoorts. Maar het bijzondere daarvan is dat de wereld die vrede bij God niet kent, de wereld bevindt zich onder de toorn Gods. Omdat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de algemene situatie van de mens. Ik weet ook in deze dagen, ja, welke dagen niet, maar in deze dagen van de pandemie en hoe het allemaal heten mag. In deze dagen zijn er onder ons ook mensen die hebben ineens uitgevonden dat wij in het ootje genomen worden, in de boot genomen worden, belazerd worden. Kortom, dat men ons iets probeert wijs te maken wat allemaal gelogen is. En zij weten zelfs te vertellen waar het allemaal vandaan komt en wie het bedacht heeft. En ik haal mijn schouders daarover op. Echt waar, ik haal mijn schouders daarover op. Want misschien hebben ze gelijk, maar dan nog. Dat maakt mij niks uit. Want ik weet niet beter. En ik wil ook niet beter weten. Ik weet dat de wereld de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is namelijk altijd zo. In het algemeen. En in detail misschien soms niet. Op kleiner vlak misschien soms niet. Maar dat vind ik niet interessant. Dat gaat toch weer voorbij. Maar de algemene situatie is nu eenmaal zo. En dat hangt rechtstreeks samen met de zondige natuur van de mens. Die volgens theologen pas recent is uitgevonden door de apostelen in hun dagen. Of zelfs nog later. Namelijk door de protestanten, de Calvinisten. Serieus, erfzonde. Ze verwarren het begrip, het woord erfzonde, met wat het betekent, wat het voorstelt. Maar ik lees het al op bladzijde 2 van mijn Bijbel. En dat met terugwerkende kracht tot bladzijde 1. Heb je die nog? Maar goed, dat ga ik niet uitleggen nu. Maar dat mensen zondaren zijn in hun natuur. Vanaf het moment dat zij geschapen, geboren worden of wat dan ook maar. Ja, dat is een duidelijke zaak. De Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. En dus, ja, men verdraagt vervolgens de waarheid niet. Omdat die de vloer aanveegt met de hoogmoed van de mens. Niettemin gebruikt men de Bijbel om te zeggen dat de mens de kroon der schepping is. Ik begrijp wat men bedoelt te zeggen en hoe je daar een Bijbelse grond voor kunt vinden. In dat er een rangorde is in de natuur en dat voor zover de mens deel uitmaakt van de natuur, staat die bovenaan. In ontwikkeling en vermogen en wat het maar was allemaal. Maar daar heb je de Bijbel niet voor nodig om dat te begrijpen, toch? Wel. Want de Bijbel leert dat de mens niks meer is dan de aarde waaruit hij genomen is. En dat hij daarom ook weer tot de aarde wederkeert. En dat wat er tussenin ligt, ijdelheid is een kwelling des geestes. Met dank aan de Statenvertaling, want er zijn nog een paar uitdrukkingen voor uit andere vertalingen. Die zijn minstens zo leuk, maar ze betekenen toch altijd hetzelfde. Dat is wat het is. Zie je? En dus moet een mens verlost worden. En het antwoord is, ja, dat kan helemaal niet. En dan komt er eerst de poos niks en dan komt er... En toch doet God het. Want God doet per definitie wat niet kan. Toch? Lees je Bijbel. Dat kan toch niet door de Rode Zee en mijn zwaar volk, om maar eens wat geks te noemen. Dat kan toch geen omilaatse genezen? Dat kan toch niet? Doden opwekken? Dat kan toch niet? Nou, dat is precies wat God doet. Hij verbetert de oude mens niet. Hij modificeert hem niet. Hij vervangt hem. Hij neemt het oude weg. Nou, zo staat het in de staat. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat staat in een bepaald verband in Hebreeën hoofdstuk 10. En daar gaat het over oude en nieuw verbond in het algemeen. Maar de formulering is nog algemener. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Achter eerste en achter tweede zou je een zelfstandig naamwoord willen invullen. Zo van, hij neemt het eerste offer weg om het tweede offer te stellen. Hij neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen, met dank aan 1 Korinthe 15. Hij neemt de oude schepping weg om een nieuwe schepping te stellen, met dank aan Openbaring 21, meen ik. Of daarin was 20? 20. Oké, de laatste verse, voor mijn part. Maar zoiets. Dat is wat God doet. En wat u en mij betreft, God neemt uw oude mens weg. Nou, je mag er nog een poosje mee rondlopen, want het kan nog gebruikt worden, maar God stelde wat nieuws voor in de plaats. Maar voordat wij in onze definitieve bestemming aankomen, 1 Korinthe 15, en dus met Christus zullen erven, als koningen en priesters. Voordat het zover is, moeten we echt allemaal verlost zijn van dit lichaam. Heb je dat nog? Ja. Ik heb nog een paar termen in gedachten, maar die kan ik beter maar even laten voorbij gaan. Zo. Maar dat is wat God doet. Hij neemt het oude weg en dan is er even niks. Dat is die Sabbat, weet je wel. En dan komt de eerste dag der week om het nieuwe te stellen. En dan kijk je nog eens achterom en dan is de oude weg. Het graf is leeg en de oude hemel en oude aarde zijn verdwenen. Er is voor hen geen plaats meer gevonden, staat er dan in Openbaar. En dan komt het nieuwe voor in de plaats. Dat is wat God doet, want hij zou een nieuwe schepping maken, was de bedoeling. En dat was al de bedoeling, al voor de zeven dagen van Genesis 1. Maar daar hebben we het snel genoeg weer over, want dat komt aan de orde hier in Efeze 1 vers 3. Maar wat ik probeer te zeggen is, de wereld bevindt zich onder de toorn Gods. Dat is de formulering hier in Romeinen 1. En dan neem ik u ook nog mee voor de pauze. Jawel. Ik neem u ook nog mee naar Johannes 3. Dat is dat beroemde hoofdstuk. Over tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht en zo. Toen heeft iemand bedacht dat hij zo bang was. Maar dat staat er helemaal niet. En dat het stiekem was, dat staat er helemaal niet. Dat staat er toch niet? Dat is allemaal zelf bedacht. En dan nog, ook al zou het zo zijn, maar er wordt niks aan verbonden. Waarom staat het er dan? Hij kwam bij nacht. Vanwege de symboliek. Omdat het gaat over de nacht van de duisternis waarin de wereld zich bevindt. En de duisternis waarin het jodendom zich bevindt. Waarvan hij de leraar was. Dat is misschien overdreven, maar een leraar is onderdreven. Dus vooruit. Zijt gij leraar van Israël? Het schijnt dat er staat, zijt gij de leraar van Israël? Maar dan roept altijd wel iemand, ja, maar er zijn er toch nog wel meer. Dus dat lidwoord is omstreden, maar een bestaat niet. Dus dat kan er ook niet staan, hè? In het Grieks. Leraar van Israël. Maar hij weet het niet. En dat is de nacht waar het over gaat. En dat is voor ons van belang. Niet de gemoedsgesteldheid van Nicodemus, maar de beschrijving van de gebeurtenissen. En dan staat er zoiets als, maar dat weet u natuurlijk, want dat weet iedereen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, vers 16. Ik ga maar voorbij aan wat er allemaal staat over je moet wedergeboren worden. Dat heb ik net allemaal verteld. Je moet een nieuwe mens worden. Het oude moet weg, het nieuwe moet komen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan komt hij pas, hè? Want daar kan ik wel een avondje over praten natuurlijk, maar dat ga ik niet doen. Nee, God heeft zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, die naar hem opziet, net als naar de verhoogde slang in de dagen van Mozes, uit vers 14, twee versen daarvoor. Ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Niet verderven. Want let op dat er niet staat die niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Over begrijpend lezen. Het gaat namelijk niet over een toekomst, jongste dag, eeuwig oordeel. Dan had de moeder zijn niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Ooit een keer. Wat gaat over het heden? Maar lees maar verder. Leest u maar even mee. Want er komt er nog een toelichting. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat geeft het doel aan, hè. opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar het feit doet zich voor dat de wereld niet behouden wordt. Althans niet op de manier zoals je, niet binnen deze context. Er staat, als de liefde God de wereld gaat, maar de wereld wordt niet door hem behouden. Als de liefde God de wereld gaat, opdat een ieder die in hem gelooft. Maar tegelijkertijd, opdat een ieder die niet gelooft, want dat is de consequentie, dus niet behouden wordt. En als ik kan het wel opnieuw formuleren, maar ik doe dat met enige aarzeling. Maar hoewel het niet de bedoeling was dat door het zenden van die zoon een mens zou verloren gaan of veroordeeld zou worden, dat was niet de bedoeling, is dat wel gebeurd. Dan lees ik hem nog een keer. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar het is wel gebeurd. Want God heeft de wereld losgelaten. En de toorn Gods wordt geopenbaard. Over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid. De mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. Alleen dat was niet het doel. Het doel is, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat men tot geloof, tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias, als de Christus zou komen. En daardoor van hem en door hem eeuwig leven zou ontvangen. Maar de consequentie is dat er anderen zijn, ja. Het is wat Paulus later schrijft in 2 Korinthe 5. Hij zegt, ik ben van oordeel dat één voor alle gestorven is. En dat dus alle gestorven zijn. Dan ben je niet behouden. Ik zeg dat altijd met grote nadruk en zeg het hier ook niet voor het eerst. Maar je moet er diep van doordrongen zijn. De kruisiging van de Heer Jezus heeft niet tot gevolg dat de mens behouden wordt. Als het niet meer is dan dat, dan zijn daardoor juist alle mensen verloren. En ik kan het rustig zeggen, want het staat in 1 Korinthe 15 zwart op wit. Daar staat, en indien Jezus Christus, indien Christus niet is opgewekt, omdat zoiets nou helemaal niet bestaat. Staat er, hè? Als er geen opstanding is, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof ijdel. En zijt gij nog in uw zonde en zijn ook degenen die reeds gestorven zijn verloren. Gelovig of niet? Heb je dat nog? Wij worden behouden door de opstanding van Christus, door geloof daarin. Wedergeboorte, nieuwe in de plaats van het oude. Zie? En daarom, omdat één voor alle gestorven is, betekent het dus ook dat God niet naar de mens kan omzien op deze manier. Ze horen er niet te zijn, juridisch is de mens dood. Dat lezen wij later in Efeze 2, inmiddels, vers 1. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart. Enzovoorts. Hebben we die nog? Wij worden misleid dikwijls door klassiek jargon. Door ook evangelisch jargon. De Heer is voor onze zonde gestorven. Ja, dat is wel waar. Maar ik zeg altijd, hij is niet voor de zonde gestorven. Dat staat ook in de Bijbel. Maar hij is gestorven voor ons. En niet alleen voor ons. Maar dat is ook een hele theologische discussie. Niet maar voor ons gelovigen, maar voor alle mensen. Alleen daar word je niet behouden door. Toch? Wat denkt u al? Pilatus wist ook dat de Heer gekruist was. Nou en? Daar word je niet zalig van. Behalve als je een alverzoender bent natuurlijk. Dan wel. Ja, zijn mensen die dat echt geloven. En denken dan ook dat ze zoveel bijbelkennis hebben. Dat heb ik ook nooit begrepen. Zulke dingen. Het is absurd. Zie. Eén is voor alle gestorven, 2 Korinthe 5. Opdat degene die leven, dat zijn de gelovigen dus, niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die voor hen is gestorven en opgewekt. Logischerwijze. Kortom, Terug naar Johannes 3. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat heeft hij wel gedaan en het is bovendien niet het eind van de zin. Dus je mag er niet een punt achter zetten. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Punt. Er staat achter, maar, meteen door, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat is het doel. Heb je dat nou ook, dat je iets hebt wat je nog, dat je repareren moet of zo, en dat doe je dan, maar terwijl je dat repareert, breek je het spul nog meer af en dan moet je het daarna weggooien. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat het hersteld zou worden. Maar het is mislukt. Ik weet nog steeds niet precies hoe het was, maar het was het verhaal wat ik hoorde was over iemand met een mooie motorfiets of zo. Die was te koop, maar ik weet niet precies hoe het zat. Maar waarom doet hij hem dan weg? Ja, hij is geopereerd aan staar, maar het is mislukt. Heb ik nou iemand angst aangejaagd? Nee, toch? Hoop ik. Het is mislukt, het was niet de bedoeling. Maar ja, soms gaat er wat mis. Hè? Mijn tandarts zei het ook. Ja, dat bieden ze wel aan. Maar ze vertellen je er niet bij hoe vaak het misgaat. Dan is de operatie geslaagd. Die kent iedereen toch, langzamerhand. De operatie is geslaagd, maar de patiënt is noodlottig overleden. Toch? Ja, nou, zoiets. Dus, maar goed, dit klinkt grappig. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar dit werk wat de Heer gedaan heeft, heeft tot gevolg wel degelijk dat de wereld geoordeeld is. Als zodanig. Maar je kan er nog uit. Nog wel. En daarom wordt het evangelie gepredikt. En lees maar mee, want er staat, tegenwoordige tijd, ik doe het snel, want we moeten dringend pauzeren. Er staat, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet, zal niet worden veroordeeld. Dat is misschien zo, wel of niet, maar mag daar niks over zeggen, want het staat er gewoon niet. Het staat in de tegenwoordige tijd. Die in hem gelooft, nu, wordt nu niet veroordeeld. En andersom, dat is Johannes. Maar die niet gelooft, is al, je kan hem niet missen. Het is tegenwoordige tijd. Is al reden veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Zodat de enige goede vraag nu is, doet het wel, maar de enige goede vraag is nu, over welk oordeel heeft de man het eigenlijk? Als het al is, eventueel. Ja, dat staat erachter. Er staat, en dit is het oordeel, komt hij dus, hè? Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Heb je dat? En mensen kiezen voor de duisternis. En dat is het oordeel waaronder ze leven. En daarna wijs ik u erop dat die nacht uit Johannes 3, vers 2. Ik moet u zeggen, het hele Johannes-evangelie draait om 7 nachten. Zoek dat maar eens uit. Dan heb je een mooie puzzel. Hey, wat is het? Ja, lees het maar eens goed. Dat hele. En als je het niet kan vinden, die 7 nachten, dan nog maakt het niet uit. Dan heb je in ieder geval gelezen over het licht kwam in de wereld en de licht. Hè? Dat is hoofdstuk 1 meteen. Maar de duisternis heeft. Maar de mensen hebben het niet. De wereld heeft het licht niet gegrepen, want ze hadden de duisternis enzovoort. Dat soort dingen. Heb je dat? En ik ben het licht der wereld. Dat is het Johannes-evangelie. Het licht. En ze waren in de openzaal al waar vele lichten waren. Enzovoorts. Was ook 's nachts trouwens. Gethsemane, had je die al opgeschreven? De nacht? Zo. Nee, oh. Nou ja, zoek het maar eens uit. Dat is waar het over gaat. Het oordeel waarover Johannes het hier heeft, is de duisternis waarin de wereld vandaag verkeert. En die is door de wereld zelf gekozen. Als je het licht niet wil, dan heb je alleen duisternis. Als je de waarheid, licht is waarheid, als je de waarheid niet wil, wat heb je dan? De leugen. Universeel. Hoe heet de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de overste deze wereld? de leugenaar van de beginnen. Dus kom mij niet vertellen dat we ergens worden. Belazerd worden, want waar niet? Zoek dat maar eens uit. Nou, dat is hier in de Bijbel. En dan lees ik het laatste vers van het hoofdstuk nog even. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Daar ging het slotverrekening om in vers 16, 17, 18. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Dat betekent dat de mens begint met te leven onder de toorn Gods. En dat hij er onderuit kan door te komen tot geloof in de Zoon. Tot geloof in de Heer Jezus. En die toorn hier is uiteraard dezelfde toorn als Romeinen 1 vers 18 waar we net waren. Hier worden beide termen gebruikt. Oordeel en toorn. Dat is de situatie waarin de wereld verkeert. Dat is ernstig, ja. En ik moet u zeggen, ik heb die dingen van jongs af aan toch wel geleerd, denk ik. Ik weet niet beter. Maar ik moet u wel zeggen dat dat in de loop van 75 jaar die ik erop heb zitten dan toch wel aan alle kanten bevestigd is. Hoe dat zit met die wereld. Als kind heb je er nog redelijk vertrouwen in die grote mensen om je heen. Je hebt ze ook nodig. Ze moeten je optillen als je weer gestruikeld bent en dat soort dingen meer, hè. Maar op den duur kom je erachter dat het toch tegenvalt. En ook die mensen die je als voorbeeld had, die blijken toch niet zo goed voorbeeld te zijn. En al dat soort dingen weer. Het is mijn biografie, dan weet u dat vast. Het valt tegen. Maar ja, de Bijbel zei het al, maar dat heb je als jong mens heb je daar geen idee van. Dat de mensen niet te vertrouwen is. En de prinsen ook niet. Hoewel we van de prins geen kwaad weten, maar achteraf. Nee, niet roepen. Ik deed het toch ook niet. Ik mocht die man wel trouwens. En achteraf blijkt het een schuismarcheerder te zijn, maar wie niet? Ik zit daar niet mee. Het probleem is dat sommige mensen het goed verborgen kunnen houden, enzovoorts. En dat vind ik ook niet zo prettig eigenlijk. Maar ja, doe maar. We laten het maar wat het is. Maar vergis u niet, de wereld is de tegenwoordige boze wereld, de tegenwoordige boze eeuw. Wij worden eruit verlost en worden in die wereld vreemdelingen en bijwoners. En terwijl we dat zijn, krijgen wij af en toe een brief. Heb je dat nog? Het is niet voor die wereld bestemd, die moet in duisternis blijven. Je moet namelijk komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Eerst, die het licht is, en die zal ons de schriften openen, zoals bij de Emmausgangers. En geeft ons te eten en te drinken, zoals in de avondmaalstafel, geeft ons leven, enzovoorts. Wat ik nog u wilde voorhouden is dit. Die nieuwtestamentische brieven, die staan niet op volgorde van datering in de Bijbel, want ze zijn niet gedateerd. Was je daar niet om bedacht? Oh. Dan vertel ik er nog even dit bij. Er zijn mensen die zeggen dat op grond van de volgorde waarin ze geschreven zijn, op grond van de datering, is het onderwerp van de brieven bepaald. Dat wil zeggen, in die oude brief kan Paulus het niet hebben over dat of dat, want dat wist hij toen nog niet. Dat soort redeneringen. Ik moet u zeggen, laat u niks wijs maken. De brieven hebben geen datering. En van sommigen weten we ongeveer waar ze passen in het verhaal van Handelingen en de route van Paulus. Maar waar Paulus allemaal geweest is. Aan het eind van zijn schrijven zegt hij, ik ben daar en daar en daar geweest. En dan kijk je dat in Handelingen na, dan kun je dat echt niet terugvinden. Dat wil zeggen, wij weten van Paulus ook maar een heel klein beetje van waar hij gereisd heeft. En wanneer brieven geschreven zijn, wij weten het echt niet. Sommigen een beetje, maar de meeste überhaupt niet. Voor zover mensen dateert namelijk, doet men dat op grond van de inhoud. Maar daarna heb je niet meer het recht om op grond van de datering te bepalen wat de inhoud is. Dan draai je het om. Dan ben je net zo gek bezig als die evolutionisten die zeggen, hoe weet je hoe oud dat dingetje is? Dat, hoe heet zoiets? Artefact. Hoe weet je hoe oud dat ding is? En dat weet je aan de hand van de aardlaag waarin het gevonden wordt. En hoe weet je hoe oud die aardlaag is? Nou, aan de hand van de artefacten die erin gevonden worden. Dus ja, oké, in de praktijk is het nog gecompliceerder, maar dit is een cirkelredenering. Je kunt doen wat je wil. En dat doet men met die brieven ook. Ik moet je zeggen, wij weten niks van een datering. Ik ken niet vroeger of later brieven van Paulus. Ik weet alleen dat we wel iets kennen als gevangenisbrieven van Paulus. En omdat we van Paulus weten dat hij later in zijn leven gevangen zat, denken we, dat was het dan. Was dan laat. Maar goed. Maar daartussendoor moet hij ook gevangen gezeten hebben, nog wel eens. En bovendien is hij, weet ik hoeveel keer, heeft hij 40 stokslagen gehad, die we ook niet terug, dat schrijft hij, maar die we ook niet terug kunnen vinden in Handelingen, enzovoorts. En bovendien moet ik u zeggen dat hij na Handelingen 28 kennelijk toch weer bevrijd is geworden, al staat het er niet. Want anders dan is helemaal niet te verklaren waarom dat boek zo eindigt zoals het eindigt. 2 volle jaren en dan. Dus ga ik het niet over hebben, is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat de brieven gerubriceerd zijn, in volgorde gezet zijn, aan de hand van de inhoud. Om het ons enigszins makkelijker te maken. Zo van, je begint bij Romeinen en dan Korinthe, Galaten en dan... Oké. Wij hebben nieuwtestamentische brieven van Paulus en nog een paar apostelen. Paulus is niet een van de 12, maar die andere apostelen, want van de andere apostelen hebben we Jacobus, 1, maar Jacobus was ook niet een van de 12. Was de broeder des Heren, behalve bij de Rooms-Katholieken natuurlijk, maar... Ze had de Heer geen broeders. Ja. Was het een halfbroer of een neef of een achterneef? Of ze maken er wat van. Of zomaar iemand. Of toch een apostel. Bij de 12 had je er zelfs 2 die Jacobus heten. Dus je hebt voldoende keus. Maar Jacobus, niet even dat. Petrus, die wel. Johannes. En dan heb je nog Judas. Meer heb je niet. 1 van Jacobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en... 4, 1 van Judas. Oké. En Judas is ook de broeder des Heren, want Judas is de broeder van Jacobus. Die Jacobus. Heb je dat nog? Dus van de 12 van de apostelen hebben we maar 2 die brieven schreven. Alleen Petrus en Johannes, die 2 alleen die je in Handelingen nog tegenkomt. Nog in hoofdstuk 3 en 4 en daarna houdt dat ook op. Het is verder Paulus. Zodat de logische indeling is, brieven van Paulus, als Hebreeën daarbij hoort, en dat is wat ik ook denk, zijn het de 14. En dan heb je de apart daarvan gerubriceerd, de brieven van de andere apostelen. De apostolische brieven, of hoe men ze maar noemt. En de brieven van Paulus, want daar beperken we ons nu toe. Komt een andere keer. De brieven van Paulus zijn eigenlijk 3 categorieën. Namelijk in de eerste plaats, en dit is dus ook de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. De groep, let op wat ik zeg, de groep Romeinen. Nee, je hebt maar 1 Romeinenbrief. Maar dat ik zeg groep. Is omdat de brieven aan Korinthe en de ene brief aan de Galaten, die beschouw ik als te behoren tot de groep Romeinen. En in die groep is het onderwerp feitelijk hoe een mens zalig wordt, wat de grondslag is voor de zaligheid en voor hoe men deel krijgt aan het nieuwe verbond, hoe men wedergeboren wordt en wat het maar is allemaal. En wat daar zo de consequenties van zijn in ons leven als zodanig. Vandaar dat de Romeinenbrief inderdaad begint met Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welke hij van tevoren beloofd had, het evangelie van zijn zoon, het evangelie van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. En nou heb ik de eerste 10 versen al gehad, geloof ik, want het is 1 zin. Afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. En daarna heet het alsnog het evangelie van Christus in vers 16. Gaat over Christus, dat is het evangelie namelijk, van wie dan inderdaad gezegd wordt dat hij enerzijds is uit het huis en geslacht van David, naar het vlees namelijk, en langs een andere route, naar de geest der heiligmaking, of hoe het maar precies staat, is hij de zoon van God. Tot zoon van God gesteld. Er staat iets anders in de vertaling, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. En ik ga het ook niet uitleggen nu. Het gaat alleen om, Romeinen gaat over het evangelie. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid, Romeinen 1 vers 16 en wat er verder volgt, 17, voor ieder die gelooft. Hoezo is het een blijde boodschap? Nou, vers 18, de wereld, daar waren we dus straks, de wereld bevindt zich onder de toorn, onder het oordeel Gods. En ze willen God niet kennen, ze willen het niet zien, niet uit het woord, maar ook niet uit de natuur, staat er allemaal. En ze willen hem niet in erkentenis houden, ze willen liever de mens dienen dan God. Zelfs liever dieren, beesten dienen dan God, staat er. Ze hebben God verwisseld voor enzovoorts. En daarom heeft het God goed gedacht om hen dan maar los te laten, enzovoorts. Als je mens dat dan wil, ga je gang. Dat is het. En hoe zit het dan met degene die de wet hebben, met de Joden? En dan staat er, ja, daar schiet je weinig mee op met die wet. Want het gaat er niet om of je de wet hebt, het gaat er om of je de wet doet. En dat kan niemand. Dus ja, ook daar is behoefte aan een blijde boodschap. Dus ook bij de Joden, vandaar evangelie kracht Gods, eerst de Jood, ook de Griek. En wat houdt dat dan allemaal in? Nou, dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie, Romeinen 1. Namelijk een rechtvaardigheid Gods die geopenbaard is geworden buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat is inmiddels Romeinen 3. Van Romeinen 1 springen dus naar Romeinen 3. Een rechtvaardigheid Gods die geopenbaard is uit het geloof van Jezus Christus. Waarna volgt hoofdstuk 4 nog, maar hoe was het dan met Abraham ook alweer? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Want toen was er nog lang geen wet, geen Joods volk, geen volk Israël. Abraham geloofde God en een mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof. Moet hij dan niet besneden worden? Nee, want Abraham was ook niet besneden. Dat is Romeinen 4. En de Romeinen 4 eindigt met dat de Heer Jezus Christus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Twee dingen. En dan volgt 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat is de essentie, gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God. En daarna de retorische vraag, wat denk je, als God dat al gedaan heeft, als Christus al voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren, vijanden, krachteloze, goddeloze waren, wat denk je dat hij nu voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn? En het antwoord is, nou, hij zorgt voor ons, hij onderwijst ons, hij verlost ons van de toorn en hij plaatst ons in het licht, enzovoorts. Zodanig dat we inderdaad, Romeinen 6, niet meer beheerst worden door de zonde, die nog wel werkt in ons, maar die heerst niet meer over ons. Wij worden beheerst door genade, daar kan je de wereld niet onderbrengen, een zondig mens ook niet. De wedergeboren mens is dat. Hebben jullie dat nog? En hoofdstuk, dat was hoofdstuk 6. En dan Romeinen hoofdstuk 7. En wij leven niet onder de heerschappij van de wet. Niet onder die van de zonde, hoofdstuk 6. Niet onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7, maar onder de leiding van de Heilige Geest, die ons leidt naar onze zoonstelling, daarmee naar onze erfenis. En dat is de leerstellige uiteenzetting van de Romeinenbrief. Hebben u dat? Nou ja, en dan, oké, dan komt 9 tot en met 11 als toelichting over hoe dat nou kan, want het was toch allemaal aan Israël beloofd. Hoe kan het dan bij ons terechtkomen? Het is 9 tot en met 11, populair gezegd. En dan hoofdstuk 12, en wat er verder volgt, tot en met 16 is dat ruw genomen. Het gaat over wat het dan in de praktijk voor ons betekent. En wat er met het evangelie gebeurt, en dat het gepredikt wordt tot een licht der heidenen, tot aan de einde der aarde en dat soort dingen. Want dat staat er allemaal, geciteerd uit het Oude Testament, enzovoort. Punt. Waarna volgt Korinthe. Maar de beide Korinthebrieven handelen over het verschijnsel dat gelovigen menen dat je, met het, dat je als christen iets met het vlees moet, enzovoort. En dat je daarmee het vlees onder controle kunt brengen. En andersom, dat je ook uit het vlees kunt leven, want je hebt toch wellicht vergeving van zonde of zoiets. Dus de oude mens. Dus vliegen die lui elkaar in de haren en zijn verdeeld. En de een is van zus en de ander is van zo. En dan, ze hebben allemaal hun eigen kerkgenootschap daar. Dat was toen zo. En ja, en toen zegt Paulus, nou dan ben je toch vleeselijk. Dat is toch verdeeldheid, dat is dus vlees. Dat zegt hij. En dan ben je toch nog niet, ben je niet volwassen, dan ben je een kind. En heb je melk nodig, wat dat maar was, dat is het. En daar gaan de beide Korinthebrieven over. Over het niet willen erkennen in de praktijk dat de oude mens, de mens, de natuurlijke mens voor God dood is. Daarom zongen ze dat versje ook van, ik ben een parel in Gods hand. En nee, ik ken dat versje niet. Ik ken het niet. Maar, nee, echt niet. Ik ken het niet. Ik ken de gedachtegang. Je wordt ermee doodgegooid tegenwoordig. En was dat maar waar. Want wij zijn dood. Naar de oude mens. Daar begint het mee. De aanvaarding van de kruisiging van de Heer Jezus. Daar begint het mee. Dat is de afrekening met de oude mens. Dat wilden die Corinthiërs niet en daarom schreef Paulus, ik heb niet voorgenomen iets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is triest, het is geen aanbeveling. Dat staat er ook bij. Dat staat erbij, je moet het wel lezen in verband, maar ik zeg het toch, dus 1 Corinthië 2 of zo. Hij zegt maar, we spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was enzovoort. Maar dat is alleen voor de volwassenen, degene die dat kruis aanvaard hebben. Want, ik kan net zo goed even doorschakelen naar de Galatenbrief. Want wie dat niet aanvaardt, wie niet aanvaardt dat hij der wereld, der zonde en der wet gedood is, dat is de Galatenbrief. Die is een vijand van het kruis van Christus. En voor hen is Christus niet nut. Want als u het kort opschrijft, Korinthebrieven gaan over die gelovigen die naar het vlees leven, die oude mens niet voor dood houden en willen houden. En de Galatenbrief is eigenlijk hetzelfde, maar met een ander jargon. Dat wil zeggen, de Galatenbrief spreekt over degene die de wet willen houden. Die zeggen, een mens heeft toch een wet nodig. Nou ja. En dus staat het daar. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u geen ander juk opleggen enzovoorts. Dat is samenvattend één groep. Romeinen, Korinthe, Galaten. Aan Romeinen wordt dus eigenlijk niks toegevoegd. Er worden alleen bepaalde thema's uit de Romeinenbrief worden uitgewerkt. Uitgewerkt, breder neergezet in Korinthe, 2 Korinthe brieven en een gelaten brief. Daarna volgt de groep Efeze. Dat is waarom ik het hier ook noem, doordat dit bij alle brieven die ik bespreek. Maar de groep Efeze. De groep Efeze begint uiteraard met de Efezebrief en die valt met de deur in huis. Die zegt dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegen, want ik las alle geestelijke zegening. Dat is correct, maar dat is oud-Nederlands uit de 17e eeuw. In modern Nederlands had het moeten zijn die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Maar ja, de NBG heeft ervan gemaakt, en dat is al 70 jaar geleden, hebben ervan gemaakt met allerlei, geloof ik. Nou weet ik het niet eens meer zeker, maar het is ook al 70 jaar geleden, niet waar? Met allerlei geestelijke zegeningen. Het is mis. Er staat elke, dat wil zeggen, bepaald. Staat de vertaling is alle. En dan staat zegening in het enkelvoud. Ja. Maar door dat enkelvoud wil zeggen dat het bepaald is. Maar wij zeggen dat zo niet. In het goed modern Nederlands is het alle zegeningen of elke zegening. De Statenvertaling zegt alle zegening. Dat zou de juffrouw Nederlands dus weer fout rekenen, juffrouw Rietveld. Maar, doe maar. Daarom zeg ik, heb je NBG? Allerlei, hè? Die geloven niet wat er staat.
Allerlei geestelijke
zegeningen. Maar ja, doe maar. Men maakt er wat van. Maar dat is in modern Nederlands elke, in de zin van bepaald. Je kunt ze in theorie tellen. In theorie tellen. Je kunt ze aanwijzen. Dat gebeurt daar ook. Want vanaf vers 4 worden ze opgezond. In groep van 7. Dus dat is ook maar bij wijze van spreken. Maar toch. Elke geestelijke zegening in Christus, omdat wij vereenzelvigd zijn met Christus, daar hebben we het nog uitgebreid over, dus ik moet het nu snel eroverheen stappen. Onze zegeningen zijn die van Christus, daar hebben we deel aan, omdat wij leden van Christus geworden zijn. Hij staat nog steeds in onze plaats, zoals het lied zegt. Hij identificeert zich met de gemeente, hij is de vervulling van de gemeente. Laatste vers van Efeze 1. En de gemeente is de vervulling van Christus. En dus gezegend met elke geestelijke zegen in Christus en in de hemel is correct. Dat wil zeggen, daar staat eigenlijk in het hemelse of in de hemelse dingen. Dat had ook nog gekund. Maar aantoonbaar is dat het gewoon is de hemel, want het is ook de plaats waar Christus is. Het hemelse of de hemelse dingen. Het is gewoon de hemel. Alleen de begrip hemel wordt hier wat breder opgezet, maar dat is het dan ook. Alle andere vertalingen vind ik onzin, want hemelse gewesten, dan komt het koloniale tijdperk weer of zoiets. De buitengewesten, de windgewesten en weet ik veel. Alsof het weer niet de hemel is. Ja. Nederlandse gebiedsdelen over zee. De hemelse gebiedsdelen over zee. Ergens anders. De buitengebeuren. Nee, het is de hemel. Ja. Heb je dat? Daar hebben we het later dus uitgebreider over. Maar het idee dat de gemeente een positie heeft in Christus in de hemel. In Christus kan nog. Maar in de hemel, dat vind je niet in Romeinen, Korinthe, Galaten. Toen zei iemand, dat zijn oude brieven, zijn oudere brieven, want toen wist Paulus het nog niet. En hij zei, nou, dat wist Paulus natuurlijk wel, maar hij, hè? Het was zijn onderwerp niet. Macht alsjeblieft. Toch? Dat heb ik met mijn spreekbeurten ook altijd. Ik weet nooit, ja, ik kan niet alles zeggen. Mensen vinden dat vervelend. Maar dat kan toch niet? Ik ga toch altijd al over de tijd heen en ik krijg al zo'n last met de bond. Bovendien moeten we om 10 uur wegwezen, toch tegenwoordig? Of geldt dat niet voor. Nou ja, laten we zitten. Efeze, snel, daar komt-ie. Efeze. En er volgt Filippenzen en Colossenzen. Maar het gaat over de hemelse positie van de gemeente. En daarmee een positie van de gemeente die gewijd is aan de dienst van de Heer. Waarbij ons past bewust zijn dat we een hemels burgerschap hebben. Dat we met Christus gezet zijn in de hemel, Efeze 2. We hebben het er dus uitgebreid over. En er hoort ook bij dat wij dus nederig zouden zijn zolang wij hier op aarde zijn. Dat was de Heer zelf namelijk ook. Hij had een dienende functie en dat is de Filippense brief. Filippense en Colossense. Ja, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen, want Colossense wordt beschouwd als de parallelle brief. Ik weet niet of je die term kent, parallelle brief. Dan heb je Efeze en Colossense loopt eigenlijk parallel qua uiteenzetting, dikwijls ook qua woordkeus en gaat over hetzelfde. Alleen ja, met andere termen en wat andere opbouw, maar het gaat in principe over hetzelfde. Heb je dat? Maar in principe de hemelse positie. Daarom zegt Colossense, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. En uw leven is met Christus verborgen in God en dat soort dingen meer. Zie? En tot prijs der roeping Gods die van boven is. Dat zijn de termen, dus Filippense, maar toe maar. Efeze, Filippense, Colossense bespreken de hemelse positie van de gemeente en de consequenties daarvan voor vandaag. Daarna krijgen we alleen nog. Nee, niet alleen nog. We krijgen nog Thessalonicenzen, twee brieven. En die spreken over de toekomst van de gemeente. In beide gaat het in essentie over de opname van de gemeente. Want al het andere wat erin staat, vinden we in de andere brieven ook. Je zou kunnen zeggen, de groep Romeinen spreekt over het verleden waaruit wij verlost zijn en wat we achterlaten. Inclusief de wet en de oude mens. Efeze, Filippense, Colossense spreken over wie wij nu zijn in Christus als gemeente. Dat is dus inclusief de hemelse positie waar Christus is. En Thessalonicense spreken over hoe het afloopt. Althans voor wat betreft de aardse dingen. Want het loopt niet af natuurlijk. Wij hebben eeuwig leven. Daarna komt ook nog wat, maar dat wordt daar ook niet vermeld. Dat was Thessalonicense. Vervolgens hebben we van Paulus nog Timotheus en Titus. Dat noemt men de pastorale brieven. Dat wil zeggen, ja, hoe men ze maar noemt. Ik ben ongelukkig met de termen, maar ik weet het anders ook niet. Dat zijn brieven geschreven aan individuele gelovigen. En meer in het bijzonder aan lui, aan mensen die geacht werden hetzelfde werk te doen als Paulus. En Paulus wordt geacht hen daarin geïntroduceerd te hebben. Zeg maar, Paulus was hun mentor in hoge mate. Want zo gaat dat in de gemeente. Meer ga ik daar ook niet over zeggen. En wat dan overblijft is de Hebreeënbrief. Die staat aan het eind van die reeks. Eenvoudig omdat men ook niet weet of hij eigenlijk wel van Paulus is en daarbij hoort. Maar het laat zich aanzien van wel. Maar het is van totaal andere aard. Zoals gezegd, een essay over wij leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En helemaal aan het eind van de avond, want voorlopig heb ik geen aanleiding om daarop terug te komen. Helemaal aan het eind van de avond zeg ik dan, en inderdaad, wij leven onder het nieuwe verbond. Voor degenen die kunnen aantonen dat het nieuwe verbond beloofd was, net als het oude verbond, aan Israël. En dus niet bestemd was voor de gemeente, moet ik u zeggen dat dat laatste dus onzin is. Gaat hij weer. Je kunt bewijzen. Het klinkt zwaar, maar het is natuurlijk zo'n zware termen. Natuurlijk, de Bijbel zegt dat het bestemd is voor Israël. Sterker nog, voor Israël en Juda. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen dat ik met Israël en met Juda een nieuw verbond zal maken enzovoort. Oké. Maar bewijs dan is dat het nieuwe verbond niet bestemd is voor heidenen. Groningers, Friese, Drenthe. Of Friese, Franken en Saxen, Bataven. En hangt van de fietsen af, ja. Ik neem altijd het voorbeeld, ik doe het nog maar weer, want het werkt altijd prima. Ik kan aantonen, bij wijze van spreken kan het niet, maar ik kan aantonen dat ik fietsenmaker ben. Maar daarmee heb ik toch niet aangetoond dat een ander dat niet is. He? Het is een ongelukkig voorbeeld, broeder, maar ik hoop dat je hem onthoudt. Je kunt aantonen dat het voor Israël is, maar daar heb je niet aangetoond dat het niet voor iemand anders is. De beloften aan Abraham waren toch voor Abraham en zijn zaad? Is toch zo? En dat wordt toch herhaald en toegepast op Christus, enkelvoud, Galaten 3. Maar ook op Abraham, Isaac en Jacob en wat het maar was, toch? Er zijn ook schriftplaatsen die dat zeggen. Jawel, maar het verbond hield toch in, de belofte hield toch in. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Je kunt aantonen dat het voor Israël is, maar je hebt niet aangetoond dat het niet voor anderen is. De Hebreeënbrief is duidelijk genoeg. Die zegt dat het nieuwe verbond is aangebroken door de opstanding van Christus. Sterker nog, door zijn dood. De dood van de testamentmaker heet het dan. Maar meer specifiek door zijn opstanding, waarbij hij gesteld is tot hogepriester, borg, middelaar van het nieuwe verbond. En u en ik als gelovigen hebben deel gekregen aan Christus en zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Leven wij dan onder het nieuwe verbond of niet? Wij zouden het heiligdom binnengaan om de... Niet dan? Wij zijn toch een tempel geworden enzovoort, waarvan Christus het hoofd is. Efeze 2 en noem maar op. Dus dat is toch onder het nieuwe verbond dan? Ja. Oh, ik ken ook iemand die zei, ja, maar wij als Christen, wij zijn zo met Christus verbonden, we hebben geen verbond nodig. Wij zijn namelijk leden van zijn lichaam. Dat is dat verbond. Kom op. Ja, wat een vreemde theorieën zijn dat toch. En waarom? Ik weet niet, om interessant te doen, of ik weet niet waarom dat is. Maar het blijkt uit dat men die grondwaarheden van de Bijbel niet kent. De opstanding van Christus maakt Christus tot middelaar en borg van een nieuw verbond. En hij is hogepriester van zijn volk. En wij gaan tot hem in. En hij kan ons volkomen zalig maken. Enzovoorts. Ik bedoel, wie? Ons. Natuurlijk. Wij als gelovigen. Dat is wat het is. En daarna moet ik u zeggen dat inderdaad in Jacobus, Petrus, de brieven, Johannes en Judas geen melding gemaakt wordt van de hemelse positie van de gemeente. Maar dat gebeurt ook niet in Romeinen, Korinthe, Galaten. Gewoon omdat het niet het onderwerp is van de brieven als zodanig. En verder, de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas spreken, als ik ze als één geheel neem, spreken wel degelijk over een nieuw verbond, een beter verbond, een volmaakte wet die der vrijheid is en dat soort dingen meer. Kortom, daar vind je wel degelijk normale nieuwtestamentische waarheid in terug. Met andere woorden, gaat net zo goed over de gemeente van vandaag. Het gaat over het nieuwe verbond en wij maken er deel van uit. En het gaat ook over de gelovigen na de opname van de gemeente. Die leven namelijk ook onder het nieuwe verbond. Want het is een eeuwig priesterschap, dat wil zeggen alom en ook voor altijd. Het is voor iedereen, alleen gelovigen van na onze bedeling, die dus wel degelijk, net als wij, onder nieuw verbond leven, gaan niet naar de hemel, maar dat is omdat ze geen eerstelingen zijn. Daar is een heel andere reden voor. Het nieuwe verbond als zodanig spreekt ook niet over een hemelse positie. Daar kun je niks over vinden. Niet in het Oude Testament, niet in het Nieuwe Testament specifiek. Heb je dat? Wat je wel vindt in de Hebreeënbrief over het Nieuwe Verbond, is dat wij gaan in achter het voorhangsel tot in de, daar vind je dat wel. Maar er staat ook dat het Heilige der Heiligen een beeld is van het Nieuwe Verbond als zodanig, terwijl het tegelijkertijd, wat ons betreft, ook een beeld is van de hemel. Want de hoge priester is ingegaan in het Nieuwe Verbond en in de hemel. Dus daar gaat hij dubbel op. En dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Nieuw verbond, maar bovendien in de hemelse positie. Deel aan Jeruzalem, maar dan in hemels Jeruzalem. Begrijp je wel? Dat is een fase extra. Maar dat is de bevoorrechte positie van de gemeente, omdat de gemeente een gemeente is van eerstelingen. En dan gaat hij weer als de gemeente waar Paulus het over heeft, niet een gemeente, en waar we toe wij behoren, niet een gemeente is van eerstelingen, dan komt de hemel niet toe. Dat is voor degenen die denken dat er voor de dagen van Paulus, in de dagen van Petrus bedoelt men, een andersoortige gemeente was met een aardse positie en met een Israëlitische achtergrond enzovoort. Maar dat betekent dat zij eerste zijn en niet wij. Kortom, dit is dwaas, die dingen moet je vergeten. Dat is niet aan de orde. Al die nieuwtestamentische boeken gaan inderdaad over het nieuwe verbond. Alleen, er is één categorie, dat is onze bedeling vanaf de opstanding van Christus, te beginnen bij Christus zelf. Dat gaat over de gemeente als lichaam van Christus inderdaad, als een gemeente van eerstgeborenen. De term is notabene uit Hebreeën. Gemeente van eerstgeboren, hoofdstuk 12, die in de hemel is opgeschreven. Want voor alle andere gelovigen geldt, zowel uit het Oude Testament als hierna uit het Nieuwe Testament, na de opname van de gemeente, zij komen te wonen op de nieuwe aarde. Dat is wat hen beloofd is ook. Toch? De uitzondering is onze tegenwoordige tijd, de hemel zelf. Nou, ik moet daar dringend mee ophouden. We hebben het er later nog over, want het komt vanzelf weer aan de orde. En voor vandaag is het weer de hoogste tijd. En zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij weer aan deze plaats mochten samenkomen om uw woord te openen. Dat woord dat licht is en dus licht verspreidt. Maar in de eerste plaats, dat schijnt in onze harten, die van nature zo duistere plaats. Opdat het licht daarin zou opgaan. Opdat wij namelijk u zouden leren kennen en uw woning zou maken in onze harten. Opdat wij met u verenigd zouden worden en u met ons verenigd zou worden. En wij gezegend zouden worden met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En wij ook zouden weten wat dat betekent en wat dat inhoudt. Wij danken u daarom dat we als uw kinderen door dit leven mogen gaan. En aan de ene kant weliswaar vaststellen dat we leven in een duistere wereld, maar dat we aan de andere kant leven, staan en wandelen in het licht, uw licht. Dat licht der waarheid dat u hebt nedergezonden, opdat we daarin zouden wandelen en onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En daarom, Vader, wij vragen u, op grond van die beloften, wees u ons nabij. Richt u onze ogen op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.